Amerikaanse regering. Dus misschien had hij ook visie. Ik denk dat wij de neiging hebben om te denken, ja, om visie te hebben moet je zijn zoals hen. Je moet iemand zijn die heel grote dingen bereikt. Maar visie, ja, dat is iets dat ik niet heb. Ik ben een gewone persoon, een gewone mens. Ik heb zo'n visie niet. Maar wanneer we lezen in de Bijbel over visie, zien we dat het is iets dat we allemaal nodig hebben. En het is zeer belangrijk voor onze geestelijke groei. We gaan samen drie vragen bekijken. Eerst, wat is de Bijbelse visie? Tweede, wat gebeurt er wanneer visie ontbreekt? En laatste, hoe komen wij aan een Bijbelse visie? Dus eerst, wat is de Bijbelse visie? Wat zegt de Bijbel over visie? Wel, gelukkig hoeven wij niet te zijn zoals Martin Luther King of Steve Jobs. We hoeven geen heel goede spreker te zijn of een computergenietje gelijk Steve Jobs om Bijbelse visie te hebben. Ik zou graag dat we samen één vers lezen uit Spreuken. Spreuken 29 vers 18. Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Of zoals geschreven staat in de Engelse vertalingen, het volk verliest zijn zelfbeheersing. In de King James Version is het zelfs nog korter en krachtiger. Het volk verhaat. De gevolgen zijn dus zeer ernstig. Een visie die van God gegeven is, is heel belangrijk. Het volk heeft het nodig. Eigenlijk wat er ontbreekt als er geen visie is, is Gods leiding. Het is zoals een leger zonder commandant of een natie zonder regering. Het laatste vers van Richteren wijst ook in die richting. In die dagen was er geen koning in de tijd in Israël. Eigenlijk was God hun koning, maar de toestand was zo slecht geworden dat er geen communicatie niet meer was tussen God en het volk. De profeten waren stil, er ontbrak visie en leiding. Israël had visie nodig om te leven zoals God het wou. En wij hebben hetzelfde nodig. Visie, openbaring. Zo komen wij tot het antwoord op onze derde vraag. Hoe komen wij aan een Bijbelse visie? Nu, omdat visie iets is dat van God komt, moeten wij leren om zijn stem te horen. Net zoals Israël nood had aan profeten die Gods stem hoorden, zo moeten wij ook leren om Gods stem te herkennen en begrijpen. Spreuken 29 vers 18, in de tweede helft van dit vers staat er: Heil hem die de wet bewaart. De wet, waar hiermee bedoeld te schrijven de eerste vijf boeken van het Oude Testament, de Torah. En de Torah bevat Gods geboden en toonden de Israëlieten hoe zij moesten leven. De Israëlieten beschouwden het als een openbaring van God, die gegeven was aan hen. En voor ons is de Bijbel hetzelfde. Het is een openbaring van God. Het toont ons hoe wij moeten leven. Het toont God zijn bedoeling, zijn plannen voor de mens en de schepping. Dus wat dit vers in Spreuken ons leert, is dat de visie die wij nodig hebben als mensen, als volk van God, dat is iets dat wij ontdekken in de Bijbel. God openbaart zijn visie in zijn woord. Maar we komen bij dezelfde vraag: hoe kan ik Gods visie ontdekken? De Bijbel maakt duidelijk Gods algemene bedoeling voor met de mens en de schepping. Maar hoe ontdek ik Gods visie voor mijn eigen leven, voor mij persoonlijk? Hoe leren wij Gods wil kennen voor ons eigen leven. En het is dezelfde antwoord. Wij moeten Gods stem leren herkennen en begrijpen. Door het lezen van zijn woord. Omdat in de Bijbel vinden we ook niet alleen een algemene visie, maar ook Gods bedoeling voor ons eigen leven. En ik zou graag enkele tips geven over hoe we kunnen Gods stem, Gods leiding ontdekken door het lezen van de Bijbel. En het heeft te maken met de manier waarop wij de Bijbel lezen, onze houding. Eerst en vooral, we moeten de Bijbel verwachtend lezen. Hiermee bedoel ik dat we de Bijbel lezen met een verwachting dat God zal spreken. Het heeft geen zin als we niet geloven dat God nog steeds vandaag spreekt door zijn woord. Als we Gods visie willen ontdekken, moeten wij de Bijbel openen met een houding van verwachting. Welke boodschap zal God spreken aan mij vandaag? We moeten zeker zijn dat God kan en wil zijn visie bekendmaken aan ons. Hebben wij deze houding wanneer wij de Bijbel openen in onze stille tijd? Of is het een gewoonte geworden? En gaan we door de moties zonder dat ons hart erin betrokken is? Wij moeten hongeren naar God en er naar verlangen om van Hem te horen. Ten tweede, al biddend lezen. Wij lezen de Bijbel in een context van een relatie met God. Een levende relatie met God, de auteur van de Bijbel. En dit speelt een belangrijke rol wanneer we de Bijbel lezen. Want wij als gelovigen zullen de Bijbel op een totaal andere manier lezen dan bijvoorbeeld een theoloog die niet zelfs in God gelooft. De Bijbel is de voornaamste middel waardoor God communiceert met ons. Dus wij moeten ook communiceren met Hem, terwijl wij de Bijbel lezen. Bijvoorbeeld aan Hem vragen, spreek tot mij, Heer. Of Hem loven en prijzen voordat wij in zijn woord lezen. Hem danken voor hoe dat Hij heeft in het verleden ons geleid. En geloven dat Hij zal nog steeds het doen. Ten derde, we moeten de Bijbel zoekend lezen. Ik heb al gezegd dat we moeten hongeren naar God. Het gaat hier om een zoektocht. En ik denk aan dat beeld dat we krijgen in Hooglied van de bruid die overal zoekt voor haar bruidegom, totdat zij hem vindt. Zo moeten wij zoeken naar God, die wij lief hebben. Maar we moeten wel oppassen hier, denk ik. Want het is gemakkelijk om niet voor God te zoeken, maar voor de antwoord die wij naar verlangen. En ik heb hier moeite mee wanneer ik iets een beslissing moet nemen of wat dan ook. En ik wil Gods stem horen. Soms ben ik meer bezig met een antwoord te krijgen dan met God zelf te zoeken. Dus het is heel belangrijk dat wij God zoeken, eerst en vooral. En in dat zoektocht zal God zijn wil, zijn visie openbaren aan ons. En het laatste, wij moeten de Bijbel volhardend lezen. Ik denk dat dit vanzelfsprekend is. Soms duurt het een tijdje voordat wij tot inzicht komen en wij horen van God. En ik denk dat God gebruikt die periodes waar wij zoeken om ons lessen te leren. Om misschien over andere dingen ook met ons te spreken. Dus we mogen niet opgeven, maar volharden totdat wij een ontmoeting hebben met God. Als voorbeeld hieraan denk ik aan Jacob, die worstelde met God. We lezen hierover in Genesis 32. Ik zal het even voorlezen. Genesis 32, vers 25. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgericht, zodat Jacobs heupgericht ontricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij: laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem: hoe is uw naam? En hij zeide: Jacob. Toen zeide hem: uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël, want hij hebt gestreden met God en mensen, en hij hebt overmocht. Jacob heeft geworsteld met God die nacht. En hij had een ontmoeting met God, en hij was totaal veranderd daarna. Hij zal het nooit meer vergeten. En wij moeten ook worstelen met God, totdat wij een ontmoeting hebben met hem, tot wat wij inzicht krijgen en visie ontvangen van de Heer. Dus ons houding is zeer belangrijk wanneer we de Bijbel lezen. Hebben wij die houding van verwachting dat God zal spreken? Lezen wij de Bijbel al biddend? Hongeren wij naar God wanneer wij de Bijbel lezen? En volharden wij als we zoeken naar God? Gaan we door totdat wij hem vinden? Dus hoe kunnen wij dit vers in Spreuken toepassen vandaag? Wel, eerst en vooral voor onszelf. Hebben wij een visie van God ontvangen voor ons eigen leven? Is er iets dat God heeft op jouw hart gelegd? Ik denk aan Roos. Zij heeft een visie gekregen van God voor een gebouw in de Filipijnen, waar dat christenen kunnen samenkomen voor bijbelstudie te hebben, en waar dat zorg en hulp kan gaan aan armen gegeven worden. Dat is een grote visie. En Roos heeft het al vele jaren in haar hart gedragen. Maar ons visie hoeft niet altijd groot te zijn. Het belangrijke is dat wij Gods wil voor ons leven ontdekken. Ben ik op de juiste plaats waar God mij wil hebben? Sta ik in zijn wil of heb ik ergens een verkeerde keuze gemaakt? Wij hebben Gods visie nodig om beslissingen te maken in ons leven. En wanneer wij geen visie hebben, kennen wij Gods leiding niet. En dan doen we wat juist is in ons eigen ogen, in plaats van Gods weg te volgen. Maar we kunnen het ook toepassen op ons als gemeente. Wat is Gods visie voor de pottenbakker? Wat zijn zijn plannen en verlangens voor ons als gemeente? In welke richting wil God dat wij gaan? Waar wilt hij ons leiden als christenen hier in Kortrijk? En dat is een vraag die wij als oudsten mee worstelen. Dat wij God voorzoeken. Maar het is iets dat jullie ook mee betrokken zijn. En hiervoor hebben wij een enquête samengesteld. Ik heb hier een voorbeeldje. Met een paar enkele vragen over hoe dat jij de visie van de gemeente ziet. Hoe dat je voelt tegenover de gemeente. En de bedoeling is dat wij samen als gemeente Gods visie ontdekken voor de pottenbakker. We gaan straks deze enquêtes uitdelen. Dus neem de tijd om hierover te bidden en God te zoeken. Wat is Gods visie voor de pottenbakker? We hebben vanmorgen gelezen over hoe dat visie belangrijk is en wat dat er gebeurt wanneer visie ontbreekt. En het is zeer ernstig, en dat is ook waar voor een gemeente. Wanneer een gemeente niet meer hoort van God, is er weinig groei en is de gevaar dat de gemeente uiteindelijk sterft. Vanmorgen was ik in Operatie Andreas aan het lezen, een boekje door Johan Lucassen over evangelisatie en hoe dat, we dat kunnen doen. En hij schrijft: vraag God om de verfrissende kracht van zijn geest. En dan zegt hij hier, schrijft hij hier: stilstaan is achteruit gaan. Stilstaan is achteruit gaan. Dus als wij geen visie hebben als gemeente van God, dan is het gevaar dat wij, als we niet verder groeien, verder naar voren gaan met God, dan is het gevaar dat wij achteruit gaan. En uiteindelijk sterven als gemeente. Het is zo belangrijk dat wij van God kunnen horen. En zijn visie ontdekken. Voor ons ook, maar ook voor de gemeente. Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, wij lezen hoe belangrijk het is dat wij van u horen. Wij danken u dat wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Dat wij nu rechtstreeks kunnen horen van u. Dat wij in uw woord kunnen lezen en uw wil ontdekken voor ons persoonlijk leven, maar ook voor ons als gemeente. Heer, help ons om u te zoeken, net zoals die bruid in Hooglied zocht voor haar bruidegom. Help ons om te hongeren naar u. Ik bid dat, ja, als ieder van ons deze enquête invult, dat wij zouden horen van u, zoeken naar u en uw visie voor ons gemeente ontdekken. Dat we zouden samen verder gaan op de pad die u ons leidt. Wij vragen dit in Jezus' naam. Amen. Zullen we nu de enquêtes lezen? We zullen gewoon nu de enquêtes verspreiden.
Oké, dank u wel, David. En laat ons deze dienst afsluiten met 10.000 redenen tot dankbaarheid. Lied 733, laten we rechtstaan. Zon komt op, maakt de
dag verminder, mijn ademstok en mijn einde kom, zal toch mijn lied zingen. 10.000 jaren tot in eeuwigheid. O de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs de zijn heilige naam. Let die pas u daar ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. O de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs de zijn heilige naam. Let die pas u daar ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
De genade des Heren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen. Prettige zondag.
Maar ja, mijn micro stond niet aan. Maar hij is zo echt enthousiast. Zing. Ja, maar het was verkeerd begonnen. Het was echt chique. Jammer.